Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 102, de versen 1 en 2. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. En vers 2, want mijn leeftijd is doorwenen, als een ijdele rook verdwenen. En mijn gebeent in droeve stand, als een haardstee uitgebrand. Psalm 102, de versen 1 en 2.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in het evangelie naar Johannes en we lezen hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 37. En daar lezen wij dan het heilig woord des Heren. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. En de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijner moeder zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. En toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: ze zullen zien in welken zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing. Willen wij, gemeenten, uw belijdenis doen van ons geloof En dat willen wij doen met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we lezen daarvan artikel 21. Dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. En daarna zingen wij in antwoord daarop psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd, en onbekende zonen mijner moeder. Dat is psalm 69, het vierde vers. Nadat we eens belijdenis van ons geloof gedaan hebben, met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij met de kerk, wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toren te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. We achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Psalm 22. Wij slaan Psalm 22 op voor de woorden van onze tekst. En dat wordt gevormd door de versen 17 tot en met 19. Psalm 22, versen 17 tot en met 19. En dan lezen wij de woorden van onze tekst. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Tot zover de woorden van de tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij de Heere dankzegging doen dat zuster Nieuwland door de operatie goed heen mocht komen. Dat ze al aan de beterende hand is. Ze mag het naar omstandigheden goed maken. We willen ook denken aan zuster Lokker, die vanmiddag haar man naar de begraafplaats heeft moeten brengen. We willen ook denken aan broeder Wessels uit Nieuw-Rijsenburg, die afgelopen nacht onwel werd. Hij mag het nu redelijk wel maken, maar we willen ook voor hem bidden. En dan willen we ook denken aan de folderactie van de gezamenlijke kerken hier. Dat vindt morgen plaats. Er zijn nog wat vrijwilligers nodig. Morgenochtend om 9:15 bij Vita Nova. Als u of jullie mee willen doen om folders te verspreiden hier in ons dorp over het Paasevangelie, dan graag. Zullen we dan nu samen bidden en danken. Heere, wat moet schaamte ons aangezicht bedekken? Wij hebben het ook in de afgelopen weken in uw huis toch steeds weer overdacht dat het niet de Joden waren die u aan het kruis geslagen hebben, maar dat wij door onze zonden dat gedaan hebben. De zonden die wij zo gauw vasthouden. En daarom is het gepast dat er schaamrood op ons aangezicht zou zijn bij de dominee, bij de kerkenraad, bij heel de gemeente, omdat het onze zonden waren die u zo vreselijk hebt doen lijden, dat u het uitschreeuwde, dat u het uitriep, dat u bijna bezweek in Gethsemane en toen weer bijna bezweek op weg naar Golgotha onder de last van de zonden van uw volk en toen aan het kruis, dat u daar geleden hebt met onuitsprekelijke smarten en pijn. Dat hebben wij verdiend. Vergeef ons dat wij dat niet goed beseffen. Vergeef ons dat wij er zo makkelijk overheen leven. Wij allemaal, ook uw dienaar. Heere God, wat hebben wij er toch nodig? Dat onze ogen geopend worden. Dat we zelf kennis mogen ontvangen. Dat we Christus kennis mogen hebben.
En dat onze ogen geopend worden voor dat onvoorstelbare, dat u al zo lief deze wereld gehad hebt. Dat u, o Vader in de hemel, uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Heere, wij mogen op deze goede vrijdag dat wonder overdenken. Want dan mag er ook in onze harten wel zeker zijn het gebed: bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Trek ons met koorden van goedertierenheid en doe ons u zien, Heere Jezus, aan dat vervloekte kruishout. Want u hebt het toch gezegd dat wanneer u verhoogd zult worden boven de aarde, zo zult u alle mensen tot u trekken. Trek ook ons, Heere, opdat wij een blik mogen slaan op u in uw lijden en dat wij daardoor diep verootmoedigd mogen worden. O, wij bidden u om liefde tot u, want daarin bewijst u toch uw liefde. Moeten wij dan achterblijven? U hebt uzelf gegeven op het vloekhout. Dat vraagt u niet van ons. Wij hoeven dat niet. Wij mogen staan op dat volkomen werk van Christus. En daar nodigt u ons toe uit, zo vriendelijk, zo lieflijk. En Heere, u hebt uzelf gegeven. En u, o Vader in de hemel, hebt uw Zoon willen geven. Toen Abraham zijn zoon wilde slachten, omdat u hem dat bevolen had, toen was er uitkomst voor Abraham en voor Isaac. Maar voor u, Heere Jezus, was er geen uitkomst. En toen Jacob treurde omdat hij dacht dat Jozef gestorven was, kon hij later zijn tranen drogen, want Jozef was helemaal niet gestorven. Maar Heere Jezus, u hebt wel uzelf gegeven tot in de diepten van de hel, tot in de diepten van de dood. En zo, Heere, moeten wij zeggen, wij zien het, maar doorgronden het niet. En wij vragen u of u ons in deze dienst een blik wilt gunnen op uzelf in uw lijden, in uw sterven. En geef, Heere, dat onze harten opgewekt mogen worden om u te zoeken, om het leven in u te zoeken. Dat we inderdaad tot die overgave mogen komen aan u, dat wij alles loslaten, maar u alleen aangrijpen. Want wie is er toch op de aarde en in de hemel met u te vergelijken? Waar anders ontvangen wij een heilrijk lot? Waar anders wordt de vermoeide ziel vertroost? Waar anders kunnen wij rust ontvangen? Heere, u bent lieflijk, heerlijk, schoon, dierbaar, de liefste onder de mensenkinderen, de schoonste. U draagt de banier boven de tienduizenden. U hebt de wijnpersbak van de toren Gods alleen gedragen. En nou biedt u ons vrijspraak aan, eeuwig leven. En we hoeven aan geen voorwaarden te voldoen. We mogen ons laten zakken en zinken op uw volkomen werk. Met niets mogen wij bij u komen dan enkel schuld. en zo worden hongerigen met goederen vervuld. Zo ontvangt u zondaren en u eet met hen, u hebt gemeenschap met hen. Heere Jezus, u zij al de eer, al de lof, de glorie en de aanbidding om wat u gedaan hebt. O geef dat wij u lief hebben, dat wij u zoeken, dat we naar uw beeld gevormd mogen worden en dat we ook onszelf leren, ons leven, ons bestaan, als een levend offer u op te offeren, dat wij niet meer voor onszelf willen leven, maar voor u, en dat we door u versterkt worden en geleerd worden om u aan te hangen en u te vrezen. Heere, wees onze borg. Wees onze voorspraak en geef dat wij ons vertroosten mogen in de wonden van Christus. En dat zal alleen maar zijn wanneer we enigszins bekend zijn geworden met de plaag van onze ziel. Heere, leer het ons allemaal. De jongeren, de jongens en de meisjes, de ouderen en ieder van ons. Heere, zegen ons in deze dienst. Sterk uw dienaar in het preken. Help ons te luisteren. Wilt u in ons midden zijn en uw naam verheerlijken. We bidden u ook voor zuster Nieuwland. Dank u, Heere, dat u haar geholpen en geleid hebt door de operatie heen. En we zien daarin uw goedheid, uw trouw over haar leven. En zo mocht ze dat zelf ook zien, dat u het zo wel hebt gemaakt, boven bidden en wensen. En dat u een God bent, waarop uw volk mag vertrouwen, waarop een hulpeloos mens zijn toevlucht en sterkte mag vinden. Heere, wil haar verder vertroosten en bemoedigen. Geef dat ze verder mag aansterken en opknappen. En wilt u haar daar nabij zijn? Laat haar overdenking van u zoet mogen zijn. We bidden u voor zuster Lokker, die vanmiddag de gang naar de begraafplaats heeft moeten maken. We danken u voor kracht en versterking die u geschonken hebt. En wij bidden u of u haar verder wilt vertroosten en nabij zijn, wanneer ze morgen terugkeert. Naar Egypte wilt u haar bewaren en geef dat ze daar ook met ons verbonden mag zijn. Elke zondag via de kerktelefoon. Maar wij bidden u, Heere, wanneer het nu toch ook anders voor haar zal worden, dat zij toch ook mag ervaren wat het is om met God gemeenzaam te zijn. Wilt u haar bemoedigen en versterken in uw gunst en genade. We willen u bidden voor broeder Wessels, die vannacht onwel werd. En Heer, u kent zijn situatie. Wij danken u dat hij nog zo mag zijn zoals hij is. Zeer goed aanspreekbaar. Maar vannacht leek het zo moeilijk. U hebt hem bewaard en gedragen. Wilt u dat nog blijven doen? En boven alles zijn ziel aan u verbinden. Dat hij troost en het leven en genade bij u mag zoeken, vinden, tot eer van uw naam. We bidden u, Heer, of u ook de folderactie van de gezamenlijke kerken hier in Middelharnis en Sommelsdijk wilt zegenen. Geef, Heere, dat ook die blaadjes gelezen zullen worden en dat het ook een effect mag hebben op sommigen die eigenlijk vervreemd zijn aan de kerk. Zou u deze simpele middelen willen gebruiken tot behoud en tot het omzetten van mensen, kinderen, wil ons nog verbaasd doen staan van uw werk. Heere, hoor ons bidden. Neem weg al onze zonden. En wees ons goed en nabij om Christus wil. Amen. Gemeente, er is nu 1 collecte. En die collecte is voor de ondergrondse kerk. 1 collecte voor de ondergrondse kerk. En laten wij dan zingen Psalm 109. En we zingen de versen 2, 13 en 15. Psalm 109, de versen 2, 13 en 15.
Thank you.
geliefde gemeente, wanneer we de woorden van onze tekst overzien, dan kunnen we zeggen dat dit Christus is in zijn lijden. En dan zien we daarin vier gedachten. We zien ten eerste zijn eenzaamheid. En ten tweede zien we zijn handen en voeten. En ten derde zijn beenderen. En ten vierde zijn klederen. Wanneer we de woorden van onze tekst overzien, dan zien we Christus in zijn lijden. En dan letten we ten eerste op zijn eenzaamheid. Ten tweede zijn handen en voeten. Ten derde zijn beenderen. En ten vierde zijn klederen. U weet nog uit vers 13, daar spreekt deze psalm 22 over een kudde stieren die zich vergaderd hebben rondom de Heere Jezus. Maar hier in vers 17 wordt nog een tweede dier genoemd. Want door één beest te noemen is dat volk dat rondom de Heere Jezus zich geschaard heeft niet te karakteriseren. Daar worden hier twee beesten voor aangewezen. Niet alleen stieren, maar ook honden. En dan moeten we denken aan die verachtelijke honden die 's nachts in het Midden-Oosten door de straten al grommend rondgaan. Om zo de vuilnis te graaien. Of we kunnen ook denken aan de wilde honden, die er toen ook waren, die gevaarlijk zijn voor de mens en die je zo kunnen verscheuren. En we kunnen ook denken aan grommende, gevaarlijke honden die gebruikt worden voor het opjagen van een wild dier. En wanneer dat laatste gebeurt, dan weet u, er wordt een groot cirkel getrokken rondom dat beest. Soms enkele kilometers in doorsnede. Dan wordt zo'n bos of zo'n plaats omsingeld door die bloedhonden. En de drijvers en de honden maken dan steeds de cirkel wat kleiner, totdat ze het verwonde, bloedend, edel hert hebben ingesloten. En dan kunnen ze overgaan tot het slachten van de prooi. Wel nu, hier hebben boze mensen de Heere Jezus ingesloten. En ze kwamen van alle kanten tegen hem op. Het volk van Jeruzalem riep: weg met hem, kruisig hem. En de overpriesters en de schriftgeleerden klaagden hem aan. En Pilatus en Herodes kenden geen genade voor hem. En de soldaten behandelden hem zo wreed mogelijk. En zijn discipelen, die waren allemaal weggevlucht. En toen hebben de vijanden die cirkel steeds dichter getrokken, totdat ze in hun midden een verwonde, bloedende man van smarten voor zich zagen. Eén die nog nooit enig kwaad gedaan had, maar die nu zo geslagen en verwond was. En toch hebben die helle honden geen medelijden. Die bloedhonden schreeuwen het uit: kruisig hem. Hier is niemand meer om de Heere Jezus te vertroosten. Hij is hier alleen in zijn eenzaamheid. En laten we het niet vergeten dat wij er ook bij waren. Door onze zonden. Door ons opstand. We hebben het misschien niet met de woorden uitgeroepen, maar wel met onze daden. Hebt u het nooit gedacht? Weg met hem? Ik wou dat hij er niet was. Kon ik leven zoals ik wou?
Maar hier moet David ervan profiteren. Honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. En deze honden waren al lang bezig om de Heere Jezus te omsingelen en in te sluiten. De schriftgeleerden en de fariseeën hadden al zo vaak geprobeerd om hem op een zonde te betrappen. Ze hadden geprobeerd hem in zijn woorden te vangen, zodat ze iets hadden om hem aan te klagen. En toen ze van Judas wisten waar de Heere Jezus 's nachts bleef, zijn ze met een grote schare soldaten naar hem toegegaan om hem te vangen. En zo waren de honden bezig hun prooi in te sluiten. En we lezen in Johannes 18 vers 2, Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. En toen de Heere Jezus zich gevangen liet nemen, lezen we in Lucas 22 vers 66, dat toen vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en ze brachten hem in hun raad. Een vergadering van boosdoeners had hem omsingeld. En toen werden de woorden uit Genesis 49 vers 23 vervuld, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En hier zien we dan de borg te midden van zijn haters. En ze deden met hem wat ze wilden. En hier zien we dan Christus in zijn eenzaamheid. Er is niemand die hem nabij is. Hij is alleen. Alleen in de eenzaamheid tussen zijn vijanden. Alleen. En dat is nou nodig. Omdat ten diepste u en ik van nature ook alleen zijn. Wij hebben ons toch van God afgescheurd. We zijn toch onze eigen weg gegaan. Toen hebben wij toch de eenzaamheid over ons heen gehaald. Voelt u zich nooit alleen? Dat men u niet begrijpt? En nu verdienen wij allen verlaten te worden en neergelaten te worden in de eeuwige eenzaamheid. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. En nu verdienen wij het dat wij door helle honden omsingeld worden en dat wij gestraft worden omdat we tegen God gezondigd hebben. De hel, dat zal de eeuwige eenzaamheid zijn. En dat heeft nou de Heer Jezus ondergaan. En waarom? Omdat hij zijn kerk, zijn volk, zijn bruid, die bezoedeld en bevuild was, omdat hij zijn bruid lief had. Met een eeuwige liefde. En heeft ze lief gehad tot het einde toe. Uit liefde gaf hij zichzelf. Liever dat hij gestraft zou worden. Liever dat hij in de brandende toren van God zou staan. En dat zijn volk vrijuit zou gaan. Ziet u die liefde? O de Heere, geven dat die liefde binnendringt. Want dan versmelt ons hart. Zie hem in zijn lijden. Laat dat u toch overtuigen dat hij de enige zaligmaker is. De ware zaligmaker. De enige. Laten we toch overtuigd zijn dat hij alleen het is die ons van onze schuld en onze onvrede, onze onrust, van onze eenzaamheid verlossen kan. Hier leidt hij om de schuld van zijn volk te verzoenen. Ach, laat dan toch zijn liefde u tot wederliefde brengen. Hij is toch goed? Is hij het niet waard om u voor hem te verootmoedigen? Is hij het niet waard om achter hem aan te gaan, om hem te zoeken? Om te vragen, leer mij uw lief te hebben. Neem mijn hart, laat het u toegewijd zijn. Zie hem lijden, hij in de eenzaamheid. Opdat u met God gemeenschap zou kunnen hebben. En laten daarom alle eenzamen, zij die vastzitten in hun zonde, geen kant meer op kunnen, zie op deze zaligmaker. En zoek het leven buiten uzelf in hem, Christus. Hij was in eenzaamheid. Maar dan zien we ook zijn handen en voeten. Want de tekst zegt ook, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En dat is nou letterlijk vervuld in Christus. Wat hier beschreven staat in Psalm 22, dat werd letterlijk vervuld op de Goede Vrijdag. Ze riepen het uit voor Pilatus, kruisig hem. Ze waren zo bezeten van woede, die honden, waren zo bezeten van boosheid, dat toen Pilatus weifelde, ze het uitriepen, indien ge deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Johannes 19, vers 12. En toen Pilatus weer uitriep dat hij onschuldig was, schreeuwde het volk, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Matthäus 27, 25. En toen gaf Pilatus hem over om gekruisigd te worden. Toen had het volk zijn zin. Dat de Heer Jezus overgegeven zou worden tot die langzame en pijnlijke dood van kruisiging. Toen hebben de soldaten hem meegenomen. En ze hebben hem gelegd daar op de kruisheuvel Golgotha, op dat kruishout. En toen hebben zij zijn handen en voeten doorgraven. De dikke, harde, ijzeren spijkers werden door zijn handen en voeten geslagen met bruut geweld. Ze hebben die harde spijkers niet geslagen, die ijzeren pinnen hebben ze niet geslagen door zijn vitale lichaamsdelen. Dat had de dood onmiddellijk tot gevolg gehad. Nee, maar hij moest nog lijden. En daarom hebben ze die zware pinnen door zijn handen en voeten geslagen, de meest tere, gevoelige delen bij de zenuwuiteinden. De kruisdood was de pijnlijkste dood onder de Romeinen. Het verscheuren van de pezen en de zenuwen van handen en voeten door die spijkers vormde een intense marteling. En zo werd de Heer Jezus degene die doorstoken was. Doorstoken in zijn hoofd door de doornenkroon. Gestoken in zijn rug door de zweepslagen. Straks zal zijn zijde doorstoken worden door die speer van die Romein. En hier worden zijn handen en voeten doorstoken. Het was geprofeteerd. Het is vervuld in hem. Hier zien wij dat hij de ware Messias is. Dat hij de enige is die schuldige zondaren kan verlossen. Daartoe werd hij doorstoken. En mensen gaan zien op hem die ze doorstoken hebben. Zacharias 12 vers 10. Ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouw klagen. En dat hebben ze gedaan op de Pinksterdag. Toen hebben ze uitgeroepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Toen begrepen ze dat ze hun zaligmaker doorstoken hadden. Ze bedreven rouw. En in Openbaring in 1 vers 7 staat het oog dat alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Want hij is de gekruisigde. Paulus spreekt de Christus, de gekruisigde. Degene die doorstoken was, want de zaligheid is in geen ander. En daarom worden zondaren door heel de wereld heen opgeroepen om te zien op hem. En daarom mag u, arme zondaar, zien op deze Christus, de gekruisigde. Net als de Israëlieten van ouds, jongens en meisjes, weet je nog, in de woestijn, dan moesten ze opkijken naar die koperen slang. En wie keek, die werd behouden, genezen van die beten, die giftige beten van die slangen. Zo mogen uw zondaren opzien naar die gekruisigde Christus. En daar vindt u verlossing van de geestelijke dood en van de eeuwige dood. Zo zien we in Christus de gevolgen van de zonde. We zien hem lijden. En hij hangt daar met spijkers door zijn handen en voeten. Hij heeft die laten doorboren. En hier zien we opnieuw wat de zonde hem aangedaan heeft. Uw kind van God, het waren uw zonden. Uw opstand. Zie hem daar hangen. Het is niet om aan te zien. Dat klopt. U wilt er ook niet naar kijken. U wendt uw hoofd af van die spijkers en van dat lijden, van wat hier gebeurt. En zo moeten we ons hoofd ook afwenden van onze zonden. Want die zijn te afzichtelijk en te afschuwelijk om aan te zien. Op de kruishovel Golgotha past het ons allen om ons te verootmoedigen en te belijden dat wij hem dat aangedaan hebben. Het waren niet die harde pinnen, die ijzeren pinnen, die bruut en ruw door zijn handen en voeten geslagen werden. Maar het waren mijn zonden. En wanneer u daar oog voor krijgt, dan leert u ook op hem zien die u doorstoken hebt. En dan gaat u rouw bedrijven. Dan gaat er als het ware een zwaard door uw ziel, zoals het van Maria geprofeteerd was. Want dan snijdt het door uw ziel. Het is om mij. Om mij moest hij kermen. Om mij werd hij van God verlaten. U gaat treuren om zijn doorboorde handen en voeten. En des te meer u licht hebt over wie u bent van nature, des te meer gaat u rouw bedrijven over hem en wat wij hem aangedaan hebben. Maar dan ziet u juist ook in hem alle schoonheid, niet uiterlijk, maar innerlijk. Mijn behoud, mijn Goël, mijn verlosser, mijn redder, mijn zaligmaker. U alles gedaan om mij te behouden. En dan verlangt u ernaar om hem zonder zonde lief te hebben. Om verlost te zijn
van alle kwaad. En dan verlangt u er naar hier om meer van hem te kennen. Dan trekt u als een paard aan de hengsel die naar huis wil. Zo trekt u, want u wilt hem kennen, meer van hem zien. Hij die zo liefdevol is. Kijk, zo wordt het Goede Vrijdag voor u. Dan valt u in aanbidding voor hem neer. Onuitsprekelijk wonder wordt het voor u. Dat hij dan uw zonden op zichzelf nam. Dat hij u zijn verlossing geeft. En dan worden de wonden van uw ziel genezen. Door hem. En wanneer u dit ziet, ja, dan gaat u ook de zonde haten. Dan wilt u er tegen strijden. Dan bent u er bang voor. Dan wordt het kwaad uw grootste vijand. Dan wordt probleem nummer 1. Niet de crisis. Niet al mijn ziekten. Maar de zonde. Dat is het ergste. En dan aanbidt u die zaligmaker die doorstoken wilde worden om u te verlossen, die tot het uiterste gegaan is om u alles te kunnen geven. En u aanbidt hem, dan kunt u niet meer bij hem weg van hem van wie beschreven staat. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En door te zien op hem, zo wordt u verlost. Van de liefde tot de zonde. Zo wordt u verlost van de heerschappij van de zonde. Zo leert u dagelijks te strijden tegen dat kwade van mijn lippen, van mijn houding, van mijn gedachten. Maar dan leidt hij u in een leven van toewijding aan hem. Ja, dat, zo is het goed. Dat wilt u dan. Meer van hem. Meer van Christus in mij. En dan wordt er weer iets gegraveerd in zijn beide handpalmen. Nee, dan zijn het geen spijkers. Maar dan zijn het de namen van al zijn kinderen. Die hem zo nodig hebben gekregen. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. En daar gaat u nooit uit vandaan. En dat ligt verankerd in de betaling op Goede Vrijdag. Hij van God verlaten, opdat u nooit van God verlaten zou zijn. Aanbiddelijk wonder, onvoorstelbaar genade. Er waren zijn handen en zijn voeten. Maar we gaan verder, we letten ook op zijn beenderen. Want de tekst zegt, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Wat betekent dat, dat mensen de beenderen, dus de botten, van de Heere Jezus zo konden zien en tellen? Nou, dat laat ons zien hoe uitgemergeld zijn lichaam was. Hoe vreselijk hij geleden had. Dat hij daar zo uitgerekt aan het kruis was. Dat ze zijn botten zo konden zien uitsteken door zijn vel heen. Want dat was er allemaal gebeurd. De Heere Jezus gunde zichzelf weinig rust. Hij had steeds het oog voor een ander. Hij was het die nooit een wonder voor zichzelf deed. Maar wel een wonder voor duizenden mensen die eten nodig hadden. Hij gunde zichzelf weinig rust. Om maar tot zegen voor anderen te kunnen zijn. En de laatste dagen,
Voor Goede Vrijdag waren zeer zwaar geweest. Overdag leerde hij het volk in de tempel. Hij wist, de tijd moet uitgekocht worden. Er blijft nog maar weinig tijd over. En overdag leerde hij in de tempel. En 's nachts was hij in de hof op de Olijfberg. En daar heeft hij gebeden. Gebeden, want hij wist wat hem te wachten stond over enkele nachten. En die laatste nacht was ook zo zwaar, worstelen in doodsangsten. Droppelen bloed zweten. En toen de arrestatie en toen de verschillende verhoren waarbij hij geslagen en vernederd werd. 5 maal heeft de Heere Jezus voor de rechterstoel gestaan. Eerst voor Annas. Toen voor Caiaphas, toen naar Pilatus, daarna naar Herodes en toen weer terug naar Pilatus. Ze wisten geen raad met hem en toen hebben ze maar het recht verbogen en hem ter dood veroordeeld en toen de kruisiging. En de gevolgen van al deze martelingen, al de zweepslagen, al de vuistslagen, al de kaakslagen. De gevolgen daarvan waren te zien, zoveel bloedverlies. En zo konden ze zijn lichaam zien, fel over been. En hij had geen kleren aan. En dat was het laatste wat hij had en dat moest er ook nog af. Dat zien we zo meteen nog. Maar toen hing de Heere Jezus daar naakt aan het kruis. Zo konden de mensen zijn beenderen zien. Een vreselijk gezicht. En al deze ontberingen waren al voorzegd in de profeten. In Jesaja 52 en 53. En in de psalmen hebben we van gezongen, psalm 109, vers 24. Mijn knieën struikelen van vasten, mijn vlees is vermagerd, zodat er geen vet aan is. Nog ben ik hun een smaad, en als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd. In psalm 102, vers 6, mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem van mijn zuchten. En waarom onderging de Heere Jezus? Om de liefde tot zijn God, om de liefde tot het recht van zijn God en tot liefde tot zijn volk. Van psalm 69, vers 9, die woorden zijn vervuld in Christus. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hij gaf zichzelf uit liefde, zijn lichaam. Alles. En daarom vraagt hij van u, kind van God. Hij vraagt van u dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode, welbehagelijke offerande. Welk is uw redelijke godsdienst? En laat het toch zo zijn, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Korinthe 5 vers 15. Dat is de vrucht van Goede Vrijdag. Dat de Heere Jezus zichzelf gegeven heeft. En dan mogen we bidden. Heere, neem alles van mijn leven. Leer mij u te volgen. Als hij zijn alles heeft gegeven, dan klinkt de oproep weer. Geef mij uw hart, zegt de Heere. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Waar leeft u nou voor? Waar leef jij nou voor? Leef je nou echt voor deze wereld? Leef je nou echt voor een toekomst hier? en voor rijkdom. En wat wil je dan allemaal hebben? Nog meer? Leef je voor je eigen eer, voor je eigen naam, voor jezelf? Maar moet een soldaat niet strijden? Roept de Heere u niet vanaf het kruis om te strijden, de goede strijd des geloofs? Roept hij niet vanaf het kruis om te lopen de loopbaan die u voorgesteld is? En vraagt hij niet van u dat u uw kruis zou dragen? Een kruis die hij eerst gewogen heeft. En weet precies wat bij u past. En heeft het u voorzichtig op uw schouders gelegd. Terwijl hij zelf de allerdiepste, de allerzwaarste kruis gedragen heeft. En vraagt hij niet van uw zelfverloochening, omdat hij zich tot in de diepten van de hel verloochend heeft? Kent u dat? Zelfverloochening. Heere, als ik u maar mag hebben, dan is niet zo heel belangrijk wat er met mij gebeurt. Leid u maar zoals u het wilt, zolang u maar in mijn leven bent. En dat alles in mijn leven om u draait. Leg beslag op mij, Heere. Zijn zo uw gebeden levendig voor God? Of zijn ze nog steeds koud en afstandelijk? Heeft de liefde van Christus uw hart nog niet versmolten? Kijk naar hem. Ja, kijk maar. Je kunt zijn beenderen zo tellen. Zo wordt hij tentoongesteld. Als een smaad voor het volk. En ze keken allemaal naar hem. Onze tekst spreekt erover. Ze schouwen het aan. Ze zien op mij letterlijk. Op de kruisheuvel is dat vervuld, Lucas 23, vers 35, toen ze hem gekruisigd hadden en hij hing daar, dan staat er en het volk stond en zag het aan. Waarom staan die woorden daar? Het volk stond en zag het aan. Die blikken, waar heeft dat de Heer Jezus pijn gedaan? Hebt u het wel eens dat mensen naar u staren? Dat vindt u onaangenaam. Wat is er met de Heer Jezus gebeurd? Zijn kleren uit, opgericht aan het kruis, in ontzaglijk lijden en ze staarden naar hem. Maar nou roept hij vanaf het kruis. En hij zegt, zie op mij. Zie op mij. Hij wil het. Dat u naar hem kijkt. Niet dat staren zoals dat volk deed. Maar door het geloof. Zien op hem. Die daar hing en leed en stierf. En dat voor schuldige mensen. En wat een dankbaarheid moet u dan niet opwellen vanuit uw hart. En vanaf het kruis roept hij het zelfs. En zegt, zie op mij, want ik ben God en niemand meer. Zo wordt u behouden. Maar dan zien we ook tenslotte zijn klederen. De laatste gedachte. Want de tekst zegt, ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En dat is letterlijk vervuld in wat er met de Heer Jezus gebeurd is bij de kruisiging. We lazen dat uit Johannes 19, vers 23 en 24. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. En de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. En er staat erbij vermeld, opdat de schrift vervuld zou worden. En er wordt Psalm 22, onze tekst, aangehaald. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dus daar ziet u die soldaten. Kleding van de Heer Jezus verdobbelen. Dat onderkleed, daar gaat het hier nou om. Dat was van één stuk gewoven. Had geen naad. Het was een kostbaar kleed. En waarom droeg de Heer Jezus dan zo'n kostbaar kleed? Nou, u krijgt er antwoord op die vraag als u in de schriften kijkt. En als we schrift met schrift vergelijken. Want er wordt vaker in de schrift over zo'n kleed gesproken. U leest in Exodus 28, vers 32 over het kleed dat de hoge priester droeg. Dat was ook zo'n kleed. Uit één stuk gewoven. Het hoofdgat van dat kleed zal in het midden daarvan zijn. En dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk. Als het gat van een pansier zal het daaraan zijn dat het niet gescheurd worden. En Josephus beschrijft in zijn boek De Joodse Oudheden dat het hoger priesterlijk kleed aan één stuk gewoven was zonder naad. Hier zien we nou de Heere Jezus. En hij heeft ook zo'n kleed. Bijzonder. Dat hadden de mensen niet. En waarom droeg hij dat nou? Hoe hij eraan gekomen is, dat weten wij niet. Hoeven we niet te weten. Hij droeg het. Waarom? Omdat hij hoge priester van zijn volk is. Omdat hij de enige hoge priester van zijn kerk is. Daarom moest hij ook zo'n kleed hebben. Hij heeft in alles de wet van God gehouden. Alles uit de schrift moest in hem vervuld worden. En deze is het waarvan geprofeteerd werd in de schrift. En nu wordt dat kleed hem ontnomen. Nee, niet kapot scheuren, verdobbelen. En hier ziet u die soldaten die dat kleed op hoge waarde schatten. Maar Christus aan het kruis wordt geen enkele waarde toegekend. Hij mocht niets meer hebben. Hij ontdaan van al zijn klederen. Opdat wij bedekt mogen worden. Hij ontdekt, in zijn schande en schaamte hing hij daar, omdat wij ons zo schandelijk en schaamteloos gedragen hebben. En hij in onze plaats, hij is om onze overtredingen verwond, opdat wij de bedekking van zijn gerechtigheid mochten ontvangen. Opdat wij bekleed mochten worden met de klederen des heils. Opdat wij bekleed mochten worden met de mantel der gerechtigheid. Wonder van genade. Opdat u behouden zou kunnen worden. Zie dan weer op de Heere Jezus in zijn schande. Dat is nou ons beeld. De plaatsvervanger. Daar hangen wij, zo zijn wij, verachtelijk. We zijn niet de moeite waard om aan te zien, hoor. Ik niet en u niet. En toch geeft God zijn Zoon voor mensen als wij. Hij heeft onszelf nou al aangeklaagd voor de Heere. En als u nou met uw schuld worstelt, weet dat hij die daar ontkleed was, dat hij bij macht is om u te bekleden. En dat zijn offer op Golgotha genoeg is om uw zonden te bedekken. Dat hij u witte klederen kan geven om uw bestaan, zondaars bestaan te overdekken. Het kleed geeft hij van eeuwige heerlijkheid, dat zijn volk ook straks zal wandelen in witte klederen. En wanneer u nou zonder hem leeft en u weet, het zit niet goed met me. Ik weet het, leef dan niet zo verder. Als u voelt dat de Heere bemoeienissen met u heeft en dat hij aan het werk is en aan het kloppen op uw hart, leef dan niet zo verder. Maak gebruik van deze indrukken die u hebt, zeiden de Puritijnen. En ga daarmee naar de Heere toe met die indrukken. En som die indrukken voor u op. Want hij is nog steeds bereid om armen te ontvangen en hen te bedekken met de volkomen gerechtigheid, Christus Jezus. Zo zien we de borg op Goede Vrijdag. Zie hem daar aan het kruis, de doornenkroon, daar zien we de kroon van de vloek. We zien de Heer aan het kruis, als een kleden zij van hem weg. We zien de schande van onze vloek. Zijn handen en voeten doorstoken, daar zien we de marteling van de vloek. Gespot door de mensen, te midden van de woeste honden, de bitterheid van onze vloek. En dat heeft hij allemaal ondergaan als een volkomen betaling. Opdat het gezegd mag worden onder ons: hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En daarom, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Amen. Zingen we Psalm 22, vers 9. 22, vers 9. Danken en bidden. Zo bent u, Heere Jezus, de vloekdrager geworden, gekroond met onze vloek. in de bitterheid van de vloek, in de schande van de vloek. Zo hebt u daar gehangen, Heere. En we zien het, maar begrijpen het niet. We bidden u om het toepassende werk van Gods Heilige Geest. Wilt u, o dierbare Geest, het uit deze borg nemen en ons verkondigen, opdat wij de waarheid en de geldigheid van dit offer mogen zien, opdat wij maar nou niet gewoon door zullen leven, maar dat onze harten mogen versmelten, dat wij u mogen aankleven, dat wij allen persoonlijk de zondaar voor u worden en dat wij op u gaan zien in uw middelaars schoonheid. Grote liefde is er niet dan wat u gedaan hebt. U bent tot het alleruiterste gegaan. En als deze liefde onze harten niet versmelt, dan is er niets meer. Heere God, wees ons te sterk. Bekeer die onbekeerd zijn. Wil hen die dor en droog en dood zijn, geestelijk leven schenken. Wil hen die naar u zoeken, taller stond, dat zij door u verhoord zullen worden. Wilt u bemoeienissen met ons hebben en zo uw vrije genade verheerlijken. Heb dank voor wat u gaf in deze dienst. Breng ons ook weer samen op de paasmorgen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we ten slotte op Psalm 56 vers 4... 56 vers 4.
Oh,
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.